Ja, dat lijkt me ook wel heel raar, vooral mentaal gewoon.
Ja, ja, je maakt jezelf mentaal gek.
Hoi, mijn naam is Denise Anna en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Tot het Uiterste. Vandaag een nieuwe gast, namelijk Gregory Sedok. Gregory is een voormalig Nederlands hordenloper die zijn sporen heeft verdiend op het internationale toneel. Met hoogtepunten zoals het winnen van de Europese indoortitel op de 60 meter horde in 2007 en deelname aan 3 Olympische Spelen, heeft Gregory een indrukwekkende carrière achter de rug. We zijn benieuwd naar zijn inzichten en verhalen over zijn sportieve reis en huidige activiteiten. Gregory, welkom. Wat leuk dat je er bent.
Ja.
Mijn allereerste vraag die ik aan al mijn gasten stel is, wanneer ben je voor het laatst tot het uiterste gegaan?
Dan denk ik dat het 2017 is geweest.
Vertel.
Toen was ik op de Filipijnen, Expeditie Robinson. En ik moet ook wel zeggen dat ik daar natuurlijk met weinig eten en al het fysieke gebeuren, dat ik me af en toe wel echt fysiek, maar ook mentaal tot het uiterste heb moeten gaan. En heb moeten dwingen, heb moeten pushen. Dus dat is wel iets wat me gelijk te binnen schiet.
Oh, wat grappig dat je dan expeditie zegt. Ik denk, de Olympische Spelen of noem maar wat, maar...
Nou, dat is tenminste de laatste keer dat ik echt tot het uiterste ben gegaan. En alles daarvoor, ja, dat kan ik zo wel opnoemen, ja.
Ja, je hebt wel een lange lijst.
Ja, wel een paar keer in ieder geval tot het uiterste geweest. Ja.
En inderdaad, bij expeditie. Ik heb dit seizoen gezien. Vond ik een heel leuk seizoen. Hoe ga je daar dan mentaal mee om? Als je gewoon denkt van ja, ik kan het niet meer. Ik heb honger. Ik allemaal zo uitzichtloos wat ik daar doe.
Ja, met name uitzichtloosheid is killing. Ja. Er zit 34 draaidagen heb je op het eiland. En ik zat er dus van begin tot eind in.
Ja.
En na week, of nou ja, eigenlijk de eerste week is misschien wel het zwaarst. Je hebt natuurlijk en weinig eten en je gaat aan alles denken. In het begin is het leuk, want je gaat bouwen en je bent met van alles bezig. Maar dan komt er op een gegeven moment de status quo. Hè? Dus dan is het best wel vlak. En dan ga je nadenken. Waar je normaal een boekje hebt of een telefoon of je weet hoe laat het is. Of dan heb je altijd wel iets van de activiteit. En dat is er niet. Wat je op televisie ziet, wordt nog best wel heel mooi gemaakt in activiteiten.
Ja.
Maar eigenlijk doe je bijna niks. Je bent de hele dag alleen maar aan het liggen en wachten totdat er een keer wat gaat gebeuren.
Wat ik me altijd afvraag, want dan ben je heel veel aan het wachten en aan het doen, maar ga je niet gewoon de hele dag vissen of gewoon de hele dag op zoek naar bananen?
Nee, want je wil ook zo... Je wil een juiste balans zien te vinden tussen inspanning en ontspanning. Want je weet dat er een proef aankomt. Het is gruwelijk heet. En je hebt heel weinig energie. En een beetje energie wat je hebt, wil je juist bewaren om de proef zo goed mogelijk te doen. Dus wat je ziet is bij heel veel kandidaten, in het begin is het echt piek.
Ja.
En daarna komt er echt een enorme klap. En ik heb daar geprobeerd om echt te balanceren. Dus ik heb heel weinig energie. Ik probeer zoveel mogelijk mijn energie te verdelen in activiteiten op het eiland. Zoals bouwen, eten zoeken en dat soort zaken. En genoeg energie houden om ook de proeven goed te kunnen doen. Dus ja, als jij lekker gaat slapen en je komt je bed uit en je gaat een hapje eten en je hebt je shakies en je dingetjes. Ja, dat is daar niet. Dat moet je helemaal wegdenken.
Ja, dat lijkt me ook wel heel raar, vooral mentaal gewoon.
Ja, ja, je maakt jezelf mentaal gek. Gelukkig kan ik van mezelf zeggen dat ik mentaal wel heel erg sterk ben. Dat is ook de reden waarom ik het zo lang heb volgehouden. En ik zal nooit opgeven. Hè? Dus dat je stelde me net de vraag van ja, hoe bereid je je dan mentaal voor als je echt niet meer kan? Normaal zou je zeggen, ik geef op. Hè, ja. Dat is logisch. Ik zeg, ik geef niet op. Alleen, ja, hoe kan ik het nog draaglijk maken? En natuurlijk lopen er ook wel een aantal psychologen rond. Hè. Die zeggen, zet nou
die
door.
Zijn er wel.
En ja, die zijn er zeker. En die praten dan ook af en toe met je. Zeker wanneer het zwaar wordt.
Aha.
Maar meer ook niet, hè. Het is niet zo dat zij je echt overtuigen van je bent nu zo goed bezig en als je nu dit doet, dat niet.
Nee, het is gewoon een beetje...
Het is meer een zelfreflectie ook, ja.
Jeetje. Maar denk je ook niet dat het uit jouw topsportverleden komt, dat jij mentaal zo gesterkt bent?
Ja, dat heeft er ook wel mee te maken, zeker. Aan de andere kant moet je dat ook wel een beetje in je hebben. Ik heb wel eens vaker gezegd, ook op televisie, dat Als je kijkt naar mate van succes, dan heb je 4 T's voor nodig. Hè? Dus 4 stoelpoten. 1 is talent. Hè? Want ja, zonder talent, ja, dan wordt het wel heel erg lastig. Goede training. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen natuurlijk. Maar ook een juiste tactiek. En ik denk dat het allerbelangrijkste is, de 4e T in het Engels is tenacity. En tenacity betekent echt de daadwerkelijke wil om te winnen. Je doet er alles voor om te winnen. En dat ontbreekt bij, ook bij heel veel topsporters, maar bij een aantal mensen, waardoor je het net niet redt. En ik denk dat mijn tenacity wel heel erg sterk is, dat ik altijd datgene wil doen om te winnen.
Heb je dat met alles in het leven? Als je ergens voor gaat, dat je dan even 3000%?
Nee.
Je knikt nee?
Helemaal niet, nee.
Wat?
Nee. Nee.
Huh?
Nee, dat is wel, ik heb mijn piekmomenten. Ja, dus als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook helemaal voor. Maar het is niet dat standaard in mijn leven steeds is van, oh, als ik dit doe, of als ik wil de opleiding, of ik wil dat. Nee, dan heb ik dat. Ik kies echt mijn momenten uit wanneer ik het inzet.
Oh, dus niet als jij bedenkt van, nou, ik wil voor de grap ga dit even starten en dan.
Nee, helemaal niet. Nee, ik ben best wel, dat zal veel mensen verbazen. Maar het is allemaal bij mij best wel vlak.
Wat en, grappig, had niet verwacht.
Nee, heel veel mensen niet. Ik zeg al, ja, om je een voorbeeld te geven, vlak voor mijn wedstrijden luisterde ik naar George Benson, jazzmuziek. En vlak voordat we de koorroom ingingen, de ruimte wanneer je dan, ja, vlak voordat je het stadion inkomt. Ja, dan bouwde ik dat zelf helemaal op. Naar het moment dat ik echt moest gaan vlammen.
Ja.
En zo doe ik dat ook in mijn leven. Omdat ik een aantal momenten me echt moet opladen. En dan kan ik mijn tenessen die echt inzetten om een goed resultaat te scoren. Maar het is niet met alles zo.
Nee, niet. Wat grappig.
Nee, ja.
En inderdaad, kijken naar jouw topsportverleden. Denk je daar vaak aan terug?
Ja, ja, heel vaak eigenlijk. Ja, in positieve zin ook. Het is een deel van mijn leven. Ook geweest natuurlijk, maar nog steeds. Ik denk dat ook de reden waarom ik hier zit, is denk ik omdat je toch wel iets goeds hebt gedaan tijdens je sport. En daarvoor word je uitgenodigd. Dus ik ben er ook heel dankbaar voor dat ik het zo lang heb mogen doen.
Ja, heb je niet zoiets, dat lijkt mij dan, dat je dan daaruit stapt. Maar het is toch heel je identiteit eigenlijk geweest of... dat je dan daar afscheid van moet nemen en in ieder geval je eigen identiteit weer moet gaan vinden of zo. Heb je daar niet moeite mee gehad? Dat lijkt me zo raar.
Ja, het is wel een hele mooie vraag. Want wat je veel ziet bij sporters, kijk, als je een vitaliteitsmodel hebt, hè, dan heb je je IQ, dat zijn je gedachten, je overtuigingen. Je hebt je EQ, je gevoelens, je emoties, je FQ. Nou, dat is je voeding, slaap, beweging. Dat zat allemaal wel goed. Maar dan heb je ook nog je SQ. Je spirituele kwadrant, je kernwaarde, wie ben je nou eigenlijk? Als je dat wegneemt, hè, bij mensen. Mensen die een titel, mensen die een topsporter zijn geweest, of die worstelen daarmee.
Ja.
Wie ben je als je geen topsporter meer bent?
Ja.
En daar wordt wel eens te weinig, vind ik, op gefocust. Ook al tijdens een carrière. Hè, van
ooit houdt dit op.
Ooit houdt het op. Ja. Maar ook tijdens je carrière. Wat vind je nou leuk? Wat zorgt ervoor dat je dit doet? Nou, omdat ik atletiek bijvoorbeeld leuk vind, of een andere sport hartstikke leuk vond. Dat hoeft niet altijd topsport te zijn. Maar wat is nou echt daadwerkelijk belangrijk in het leven? Nou, en dat heb ik pas later in mijn carrière, ben ik dat echt gaan beseffen. En dat zorgde er wel voor dat de overgang van topatleet naar, ja, laat zeggen, het normale leven, dat is voor mij vrij soepel verlopen.
Oh, wat fijn.
Ja, terwijl heel veel collega topsporters, ja, die hebben echt een worsteling meegemaakt. Omdat ze dus, nou ja, ineens ben je geen topsporter meer. En wat kan ik, wat wil ik? En nu?
Ja.
Dan begint ineens een volgend hoofdstuk. Ja, en daarom probeer ik ook heel veel atleten nu alvast, te coachen, maar wel warm te maken en over na te laten denken. Van, hey, wie ben je? Wat vind je eigenlijk leuk? Probeer dingen bijvoorbeeld naast je sport ook te doen. Dat kan makkelijk. Hè? Of denken dat je alleen maar moet trainen, slapen, eten, trainen, slapen. Dat is zo'n onzin. Dat is helemaal niet waar. Natuurlijk ben je in mijn geval zeker 5 uur per dag aan het trainen. Nee, we hebben vaak 2 sessies op een dag. Maar alle andere uren was ik ook wel andere dingen aan het doen. Ik was met goede doelen was ik toen de tijd al bezig. Ik deed mijn studie, deed ik ernaast. Dus ja, je kan heel veel andere zaken gewoon wel oppakken als je daar tenminste energie van krijgt.
Ja. Oh, dat je nog, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht alleen maar van topsporters zijn alleen maar bezig met sporten, herstel. Zeker. En eten en slapen. Ja. En dat zit eigenlijk.
En wat als het niet draait? Stel dat je gewoon uit vorm bent. Het draait niet, het loopt niet. Dan ben je elke dag bezig van de dag, elke minuut ben je bezig om te kijken hoe je je vorm weer terug kan krijgen. En geloof me, er is niks frustrerenders dan als het niet loopt en je hebt er niks naast.
Zo,
en ik kon altijd weer terugvallen op, oh, ik heb toch nog even mijn studie. Deed er weliswaar 8 jaar over.
Nou ja.
Maar ik had er altijd iets naast.
Ja.
Nee, of ik werkte ernaast. Ik zat natuurlijk bij Defensie. Dus ik zorgde er wel voor dat ik er altijd iets naast had. Iets waar ik energie van kreeg.
Dat vind ik wel echt een hele goeie. Want volgens mij gebeurt dat te weinig. Ik heb ook veel oud-commando's gesproken in deze podcast. En die hadden ook allemaal, toen ze zeg maar klaar waren, zoiets van, wie ben ik? Wat kan ik eigenlijk? Die viel ook best wel een zwart gat.
Ja, nou ja, kijk, dat is ook zo'n specialistische eenheid. Het is gewoon topsport, hè?
Ja.
Daarom vind ik het wel mooi in de programma's, nou, waar je natuurlijk zelf ook aan hebt meegedaan, of naar Kamp van Koningsbrugge is of Special Forces, dat ze echt focussen op wie je bent. We nemen even je titel af.
Ja.
Hè? Dus je bent geen presentator, of je bent geen influencer, of je bent geen topsporter. We gaan nu kijken naar wie je daadwerkelijk bent. En dan vind ik heel goed dat ze de lessen die zij hebben geleerd tijdens hun carrière meenemen in de programma's van nu.
Ja, dat vind ik ook wel heel bijzonder en heel mooi en waardevol ook voor vandaag de dag. Want ik heb een beetje het gevoel dat het mentale stuk van mensen van vandaag de dag een beetje weg is geëpt. En laatste, ja, ik weet niet hoeveel jaar, maar iedereen is een beetje op social media een beetje aan het scrollen, een beetje aan het verdoven, niet echt aan het inchecken.
Ja.
En dat komt nu wel weer een beetje terug dat mensen zeg maar gaan inchecken en echt erachter komen wie ze zijn, wat ze willen, wat ze vinden en noem maar op.
Ja.
Maar inderdaad, over Kamp van Koningsbrugge gesproken. Zou je daar nooit aan mee willen doen? Of een Special Forces?
Ik ben heel vaak gevraagd.
Dat dacht ik al.
Ja, ik ben heel vaak gevraagd.
Maar wat houd je tegen?
Weet je wat het eerlijke antwoord is?
Nou?
Eigenlijk twee. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb Ray Klaassen ook gesproken. Daar had ik het ook met hem over. En ik zeg, heb ik dit eigenlijk al een beetje gedaan natuurlijk. Hè, in de tijd van Defensie. Maar aan de andere kant, wat heb ik mezelf nog te bewijzen? He, dus ik ben niet op zoek naar iets waarvan ik mezelf nog wil verbeteren door middel van deze training. De andere kant is, ik zou het heel graag willen doen vanwege de ervaring.
He, ja.
Dus als ik bijvoorbeeld naar Special Forces kijk, dan springen ze uit een vliegtuig en op hoogtes. Ja. En dan denk ik van, wow, dat is echt zo gaaf. Dat wil ik ook doen. Maar geef je op voor een programma om dit soort ervaringen te doen. Kan ook naar een vliegveld in, wat is het, Eelde of zo, uit een vliegtuig springen. Dat heb ik al gedaan. Of doe je mee voor een stukje persoonlijke ontwikkeling en een aantal dingen ontdekken. En ik denk dat als dat nog niet sterk genoeg is, dan moet je je ook niet opgeven.
Nee, want dan hou je het niet vol.
Nee, dan hou je het ook niet vol.
Nee.
Hè, dan is het van, ja, wat doe ik hier eigenlijk?
Ja.
En ik zei net al, opgeven, dat ga ik niet doen. Maar ik wilde ook niet een stoelcenter gaan worden in de groep. En denken van, ja, ik loop achteraan. Dat is wel de tenacity. Dan ga ik er volle bak voor. Maar dat zou niet zeg maar de juiste reden zijn om in ieder geval me aan te melden. Misschien komt het nog.
Nee, je toch in één keer dat vuurtje weer voelt branden. En dan.
Ja.
Maar ik snap heel goed wat je zegt, hoor.
Ja.
Ja, ik zou bijvoorbeeld ook nooit meer een tweede keer mee willen doen.
Nee, want hoe vond jij het eigenlijk? Waarom heb je meegedaan? Laten we daar.
Nou ja, ik had eigenlijk mijn mindset helemaal omgeturnd in de afgelopen 5 jaar. Gewoon van echt heel onzeker, heel lui, heel slecht zelfbeeld naar het tegenovergestelde eigenlijk. En toen dacht ik, nou, ik ben wel benieuwd, als ik dit ga testen, hoe ver kan ik komen met een mindset alleen? Want sportief was ik ook niet heel erg. En nou ja, ik ben benieuwd hoe ver ik kan komen. Ja, misschien is het heel dom, want het is gewoon een commandoopleiding. Het is super zwaar. Ik kan het ook op andere manieren testen. Maar goed, dan wil ik weer het uiterste, het extreme. En, maar dat was, ja, bij mij was die urge gewoon zo groot. Ik dacht, ja, volgens mij kan ik echt ver komen met deze mindset.
En je kwam ver.
Ja, ik kwam ook ver. Ja, dus.
En wat heeft het je opgeleverd?
Nou ja, het heeft me opgeleverd dat ik wel weet van mezelf dat ik mentaal heel sterk ben. Ik weet zeg maar nu, want ik volg nu ook weer een opleiding tot militair. Het is dan niet Kamp van Koningsbrugge, maar het is ook gewoon weer pittig. En het is gewoon weer niet slapen, weinig eten en maar aanstaan. Dus ik weet van mezelf, als dat van mij wordt weggenomen, dat ik er nog wel kan staan en nog wel kan handelen, zeg maar.
Ja.
En dat is dan in het militaire gedeelte, maar ook in het echte leven heb ik dat ook nog wel. Dat je dat soort van op jezelf kan vertrouwen. Dat heb ik geleerd eigenlijk.
Okay.
En die bevestiging heb ik gekregen.
Ja.
Ik zie je lachen. Wat,
nee, ik ben denk dan, jij nu? Nou, ja, ik ben dan eigenlijk wel benieuwd hoe je dat één ook weer kan toepassen in je werk. En vraag twee is eigenlijk, kun je er vast over nadenken. Maar hoe kijk je dan naar andere collega's, hè, bij jou in het vak, die dat niet hebben gedaan? Waarvan jij nu denkt van, hey, door deze training zie ik nu bijvoorbeeld de dingen die zij nu ook doen, of valkuilen, of dat zou ik niet meer doen.
Wacht even, kan je je tweede vraag herhalen?
Nou, met name je collega's in je vak, die in dezelfde valkuilen misschien wel ziet stappen, die jij ook hebt gehad, maar dat je door deze training bij Kamp van Koningsbrugge dat je dat niet meer doet. En wat zou je hen dan aanraden?
Zie je dat bij je collega's bij Defensie nu? Of
nee, als sorry, nee, bij als influencer. Ja,
zo, dat weet ik niet. Ik denk dat heel veel influencer collega's nog best wel onzeker zijn. Ik ga de hele dag best wel nare comments of reacties, of mensen vinden wat van je. En dat kan ik op zekere hoogte best wel goed van me afzetten. Ja, soms heb ik even een mindere dag, maar
Maar lees je dat dus ook?
Ik lees echt alles.
Oké. Okay.
Ja. Moet ik niet doen, dat weet ik. Maar toch benieuwd. Maar dat kan ik best wel goed van me afzetten. Of ik vind het ook niet heel erg om dingen online te zetten waarvan bijvoorbeeld, weet ik, van de buurvrouw een mening heeft. Dus denk ik, nou, zet je dit online of deel je dit online? Of ik kan heel erg in mijn eigen energie blijven zitten en mijn eigen koers varen en zonder echt heel erg afgeleid te raken van wat anderen hiervan vinden, zeg maar. En dat zie ik om me heen, denk ik, minder gebeuren. Dat mensen toch een beetje meer kijken naar van, oh, wat vinden mensen van me of dat.
Maar dat is wel wat het heeft opgeleverd, dus de training, onder
andere. Ja, ergens wel, ja. Okay. Ja, ja, misschien ook een stukje meer bevestiging, denk ik, ja.
Mooi.
Ja, ja. Maar goed, ben benieuwd of jij ooit toch mee zou willen doen.
Ja, ja, misschien. Ik moet ook wel eerlijk toegeven. Er zijn misschien toch wel 3 dingetjes. Ik weet niet of ik het fysiek aan kan.
Nee, maar goed, daar moet je even voor trainen.
Ja.
Of even gewoon een goede tijd voor trainen. Dan, spiergeheugen, ja, dat heb je. Want kijkend naar jouw trainingsverleden. Zeg maar, toen jij nog voor de Olympische Spelen aan het trainen was. Hoe zagen jouw trainingsdagen er toen uit? Je zei net al dat je gewoon 5 uur per dag dus aan het trainen was.
Ja.
Hoe bizar. Hoe hou je dat vol?
Ja, moet ik wel zeggen dat kijk, wij zijn sprinters. Ik was hordeloper, dus dat zijn explosieve nummers. Dus wij zitten met name in onze anaerobe energie. Hè? Dus het is niet zo dat wij kilometers aan de draaf zijn. Helemaal niet zelfs. En juist omdat we sprinters waren, zijn de trainingen echt gespitst op een explosie moeten leveren. Dus heel veel rust tijdens de loopjes. Zeker in het wedstrijdseizoen. Maar om je een voorbeeld te geven, hoe zo'n trainingsweek er voor mij uitzag, was op maandag begon ik met een algemene training. In de maandagochtend. Dus dat medicijnbalwerk, hoorde stappen, dat soort zaken. En 's middags was dan bijvoorbeeld een tempo training. Dus week bijvoorbeeld 3x3x3. Dus 3 keer 3x300 meter. Ja, dus 9x300 meter. Of,
en dan sprinten of
ja, wel een bepaalde tijd lopen.
En dus, wat voor tijden moest je dan lopen?
Laten we de 400 meter nemen. Dat is wel iets makkelijker, denk ik, voor de mensen die wel eens een 400 meter hebben gelopen. Dat we dan 400 meter liepen in, nou, laten we zeggen, begonnen dan in 51, 52 seconden. En dan korte pauze. Dus pauze is soms, het kan zijn 200 meter wandel of 400 meter wandel. En dan de 300 lopen we dan in, nou, zeker in 38 seconden. En dan de 200 meter in 22, 23 seconden. En dan de 100 meter in, nou ja, 11 seconden.
Ja.
Ja, dus er zijn, en dat doen we dan 2 keer. Of je loopt een 300 meter bijvoorbeeld, ja, dat is helemaal zwaar. Dat is echt bizar. Laten we een 200 meter nemen, iets makkelijker.
Ja.
En de 200 meter onder de 23 seconden.
Oh mijn god.
Nou, dat is echt sprinten.
Dat is echt heel hard.
Over het gras, diagonaal steken. En dan weer onder de 23 seconden, diagonaal over het gras. En dus dat doen we dan 3x3x2. Dus een setje van 3, setje van 3, setje van 3.
Mm-hmm.
En dan en je pauze is dus over het gras. Bijvoorbeeld. Dus dat is echt kidding. Maar let op. Loop je bijvoorbeeld in je 5e loopje boven de 23 seconden, starten we helemaal opnieuw.
Als in helemaal opnieuw?
Helemaal opnieuw vanaf nul. Helemaal in het begin.
Echt?
Ja, weet je wat de coach zei?
Nou?
Ik heb alle tijd. Dus neem zoveel tijd als je wil. Maar je gaat die tijden halen. En geloof me, het is vaak voorgekomen dat mensen ergens hun tijden niet haalden.
Oh.
En daarna wel. En dat heb je ongetwijfeld ook meegemaakt bij Kamp van Koninkrijk. Dat je tijden moet halen en dat soort zaken
niet
hebben
goed,
opnieuw.
Ja.
En ineens haal je het wel.
Oh mijn god.
Dus het heeft allemaal te maken ook met mindset. Het is allemaal mindset. Ja. Goed, dus zo'n training zit er. De volgende dag is meestal een krachttraining in de ochtend. En 's middags dan een technische training. Dus hoorde woensdag, het kan best zijn dat we één sessie hebben. Dat is dan of een sprinttraining of een looptraining of een sprongtraining. En dan donderdag vaak 's ochtends een krachttraining. En 's middags weer een tempotraining. Vrijdagochtend eigenlijk weer een beetje hetzelfde. Kan een techniektraining zijn, hoorde en noem maar op. Hebben we 2 sessies. Zaterdag had ik meestal rust. En zondag hadden we vaak 2 sessies, 2 trainingen.
Jee. Ja. Maar deed je nooit duur trainingen, denk ik?
Dat zijn de tempotrainingen. Ja,
oh,
dus
dat is
okay. Die 300'tjes en 400'tjes.
Maar gewoon een duur als in 1 tempo voor een uur lang?
Nee.
Kon jij dat überhaupt wel? Dat je dan een marathon kon rennen of zo?
Nee, absoluut niet. Nee, het is een compleet ander nummer. Ja. Een hele andere discipline. Een heel ander energiesysteem.
Ja.
En dat moeten wij ook niet willen. Want je wil juist die snelle spiervezels prikkelen. En niet die langzame. Dus wij zeiden altijd gekscherend. Je moet echt met een brancard naar de core room worden gebracht. Dus met een brancard naar de core room is zeg maar de ruimte voordat je het stadion binnenkomt.
Ja.
En daar zit vaak nog wel bijna een half uur tussen. Dus echt met een core room naar de start. Met een brancard naar de start gebracht. Want je wil zo min mogelijk staan, moe worden. Dus wij zaten altijd. Niet even naar
gebruiken.
De supermarkt lopen of dan zo min mogelijk lopen. Dus dat zijn wij sprinters. Dus daarom is het wel grappig dat veel mensen ook wel eens tegen me zeggen,
makkelijk.
Je kan toch wel een marathon lopen?
Ja.
Nee, dat is een compleet andere discipline.
Vergeten mensen of zo.
Wat zeg je?
Dat vergeten heel veel mensen inderdaad. Dat je denkt, je bent sportief, jij kan dat wel.
Ja, maar je bent naar de Olympische Spelen geweest. Ja. Ja, dan moet je je voorstellen dat er dus eigenlijk aan Sivan Hassan vraagt. Ga jij even kogels stoten dat is een compleet andere discipline. Het is echt gewoon niet met elkaar te vergelijken.
Nee, klopt. Want ik krijg die vraag ook nu vaak van, ga je dan geen marathon rennen? Geen haar omhoog. Ik kan dat ook helemaal niet. Ik doe een highrocks, maar dat is 8 kilometer. En dan verdeeld in 1 kilometer, maar. Ik kan helemaal niet hardlopen. Maar of mensen snappen dat niet of zo.
Nee, dat is sport, dat generaliseert. Natuurlijk ook van als je sporter bent, dan moet je ook wel een soort van anders kunnen. Maar dat is wel grappig. Dat moet ik af en toe wel uitleggen.
Ja. Mis je het nog wel eens het hele intensieve trainen naar een doel toe?
Ja en nee. Natuurlijk mis ik wel het ritme. Opstaan, ontbijten, trainen, fysio, slapen en dan weer trainen.
En alles wordt natuurlijk ook voor je geregeld in die tijd, toch?
Later voor mij wel. In de beginperiode zeker niet. Alles helemaal zelf moeten doen. Ook qua budgetten, financiën en dat soort zaken. Dat is hoe het nu allemaal is geregeld. Is echt niet hoe het toen was. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Dan word je ook volwassen, daar word je groot van. Maar dat mis ik wel heel erg, dat ritme. Wat ik niet meer mis is niet meer in vorm zijn. Dat je niet meer mee kan.
Oh.
Dat is echt een hel.
Oeh.
Als je uit vorm bent en je wordt voorbijgelopen.
Dat snap ik wel.
Dat is echt frustrerend hoor. Ja.
Maar goed, hartstikke logisch, je wordt ouder en je bent niet meer aan het trainen. Of niet meer zo intens aan het trainen, maar lijkt me ook raar inderdaad.
Ja,
je gewoon weet wat je lijf ooit heeft kunnen doen en dat het dan gewoon niet meer...
Het trekt het niet meer. Ik trok het op een gegeven moment ook de laatste paar jaar niet meer. Fysiek ook niet meer. Ik trok alles kapot. Dus was niet meer fit en dat is echt frustrerend als je weet dat je dat eigenlijk ergens wel kan. Maar het lichaam wil gewoon niet meer.
Ja.
Dus dat mis ik echt niet, nee.
Nee, oké, dat snap ik wel inderdaad.
Ja, en ik was 7 maanden per jaar ook van huis. We waren echt veel van huis.
Zoveel?
En 6-7 maanden per jaar van huis. Ja,
jeetje.
Makkelijk. Want zeker in mijn tijd had je een andere ranking zoals het nu is. Toen moest je punten halen voor... zo'n finale, voor de World Athletics finale... Dat bestaat nu niet meer. Nu zijn ook de Diamond Leagues. Hè? Dus ze hebben nu zeg maar 14 wedstrijden Diamond Leagues. En veel beter verdeeld over de continenten. Dus we starten nu in Azië. De Diamond League, hè? Shanghai.
Maar moet je dan alle wedstrijden doen? Of mag je er gewoon eentje? Dan...
Nee, je moet er wel voor door uitgenodigd. En dat zijn echt prestige wedstrijden. Wil iedereen bij zijn.
Ja, oké.
Dus dat wil je graag. Dus dat hebben ze veel beter met Azië, Amerika. En dan komen ze alweer best wel snel naar Europa toe. Hm. Dus ja, voor een Europeaan is het beter dan ja, voor een Amerikaan of iets. Dus ja.
Oh, jeetje, wie daar. Maar heb je dan ook niet, als je bijvoorbeeld dan nu de Spelen kijkt, dus hoorde lopen dat je dat gaat kijken, heb je dan niet heel erg een gemis of iets van... Wat voel je erbij?
Ik voel met name dat ik denk... had ik nog meegekund in mijn periode? Nou, absoluut niet, want ze lopen vreselijk hard.
Ze
lopen
veel echt beter hard.
Ja, maar alles is veel beter ontwikkeld. De spikes, de schoenen waar je op je loopt, dus de spikes, de banen, de trainingsmethodes. Ja, alles ontwikkelt zich natuurlijk door. Dus ik had me ongetwijfeld dan ook wel doorontwikkeld. Maar ja, dat is wel wat ik meestal voel als ik in een stadion sta. Ik was pas afgelopen wereldkampioenschap in Tokio. En dan zie ik dat en dan denk ik van jeetje, ja wel, dit is wel wat ik jaren heb mogen doen.
Ja.
Alleen nu sta je aan de andere kant en dan kun je echt genieten van wow, dit is toch echt wel het mooiste dat er is. Als je op die baan mag staan en je kunsten mag vertonen.
Ja, dat lijkt me zo raar, dat besef. Dat heb je gewoon meegemaakt.
Ja, vrij lang ook. Dat is wel bijzonder. Sommigen hebben maar een hele korte periode dat ze topatleten mogen zijn.
Ja.
Ik heb het heel lang mogen meemaken.
Hoe lang heb jij inderdaad op dat niveau gesport?
Nou, ik was 15, mijn eerste toernooi, de Jeugd Olympische Dagen. En het mooie is dat ik daar al heel veel collega's heb gezien vanuit de judo, wielrennen, met wie ik later ook een paar keer naar de Olympische Spelen ben geweest.
Sure.
Vanaf de jeugd, ja, dan gaat het echt wel een beetje tellen vanaf de jeugd. Dus vanaf mijn 17e tot en met mijn 34e, toch wel, ja. Ja, ik was 34 toen ik stopte.
Jeetje.
Ja, heel oud. Ja, oud, dan ben je oud in de atletiek. Ja, in de atletiek ben je oud.
Maar in die wereld... Ja. Maar heb je dan niet zoiets als je daar dan staat van... oh, ik wil iets met coaching gaan doen of zo? Of dat je... Dat zei ik heel snel. Dat gaat niet gebeuren.
Nee. Ook vaak gevraagd. Wil ook als bondscoach gevraagd voor de Duitsers. Om in Duitsland. Echt een fantastische baan. Natuurlijk een fantastisch gebied in Duitsland. Ik heb er zelf jaren mogen wonen. Maar je bent weer 6-7 maanden per jaar van huis. Je bent alleen maar weg.
Ja, dat
gaat hem echt niet worden. Ja.
Oh, god.
Nee, gaat hem echt niet
jammer
worden.
Of zo.
Ja, het is zwaar. Je bent zo afhankelijk van de atleet. Wil diegene niet? Wil je er alles voor laten? Wil je er alles voor doen? Het is echt zwaar om als oud topatleet, en dat zie je ook in de voetbal. Oud voetballers die coaches worden, of coach worden, die zelf heel goed zijn geweest, probeer dat maar over te brengen. Vaak... Ja. In het begin leg je de lat veel te hoog. Dan denk je, ja, maar dit kun je toch wel, weet je? Want waarom zie je dat dan niet? Ja, dat heeft echt tijd nodig. Niet iedereen heeft of dat niveau, of pikt het makkelijk op, of...
Ja, dat is ook zo. Er zijn heel veel mensen die worden getraind die helemaal niet ziet op de Spelen, of waar dan ook op televisie. Ja, dat heb ik niet eens over nagedacht.
Ja,
dat is.
Ja.
Maar en hoe ben jij überhaupt in deze hele wereld gerold? Ben je altijd al zo sportief? Nou, je was op je 17 inderdaad al begonnen, zei je. Dus in ieder geval de Spelen.
Voor mij is het eigenlijk wel heel makkelijk. Want mijn hele familie deed dan atletiek. Ik ben echt letterlijk op de baan opgegroeid.
Dus iedereen? Nee, joh.
Mijn ouders, broers, ooms. Allemaal in atletiek.
Oké. Okay.
Ja.
Oh, wat leuk.
Ja, dus als klein jochie... op de baan aan het spelen zag ik Nelly Koeman, Elleve Lange, Emiel Mellaert, allemaal grote atleten.
Ja.
Dus ja, ik weet niet beter dan dat ik mijn hele leven atletiek deed. Ja, mijn hele familie deed een atletiek.
Oh, wat leuk. En toen begon jij dus ook. Maar zijn er familieleden ook naar de Spelen gegaan? Of ben jij dan de enige die dan...
Enige. Ja, het is natuurlijk ook een andere tijd. Hè? En kijk, mijn vader was wel een profatleet, alleen... Ja, die moest kiezen ook tussen zijn maatschappelijke carrière en de sport. Dus die heeft dat deels gedaan. Dan ben je semi-prof, zeg maar. Maar dat is zo moeilijk om daarin je geld te verdienen. Zeker toen.
Ja.
Dat is bijna niet te doen. Mijn broers die waren heel goed, ook getalenteerd naar jeugdtoernooien geweest. Mijn broertje is gaan voetballen. Iedereen sportte bij ons.
Hm. Ja. Maar hoe was dat inderdaad dan toen anders en nu qua verdienmodel?
Vergeet niet dat de kracht van social media... Kijk, in mijn tijd was het de plaatselijke bakker of de slager en noem maar op. Nou, dat zie je bijna niet meer.
Nee.
Of je hebt ook natuurlijk een inkomen bij het NSNSF en heb je sponsoring. Hè? Je schoensponsor is vaak, hè? Of je Nike, Adidas, Puma, Essex, nou, maakt dat niet uit. Dat zijn een beetje de gangbare merken waar er gesponsord in wordt, tenminste in de atletiek. Maar tegenwoordig is de kracht van social media, neem bijvoorbeeld Lieke Klaver, hè? Meer dan 1 miljoen volgers. Neem andere spinsen, Demi van der Wildenberg, Nadine Visser. Die hebben al heel veel inkomsten vanuit social media.
Oh, die manier.
Zijn hele leuke meiden, zien er goed uit natuurlijk. En dus die hele marketingwaarde van de sport, juist door social media, is alleen maar toegenomen.
Ja.
Dus vroeger zag je dat bijvoorbeeld met Anna Kournikova. Hè? De tennister heeft nooit een Grand Slam gewonnen. Zag er natuurlijk fantastisch uit. Heel veel merken wilden ermee aan verbinden, et cetera. Dat is nu veel makkelijker door social media. Dus daar halen ze ook veel meer inkomsten uit.
Ja, op die manier. Ja. Maar inderdaad, je zei net van als ik in deze tijd had de spelen had moeten doen, dat ik het niet bij kunnen benen of bij kunnen houden. Maar denk je niet, als jij ook deze training had gekregen op deze schoenen, dan wel? Of,
Ik denk dat het met name zit in trainingsmethodieken en kennis. Wat we doen is dat we nu veel meer meten en data gebruiken dan vroeger.
Ja, dat ook.
Mijn coach is met een stopwatch en een Excel-sheetje en zo trainen we 4 keer in de week.
Jeetje, en nu wordt echt alles op de milliseconden gewoon gemeten. Als
wat
ik het
er ook gewoon na je training, wat je moet eten.
Ja.
Wordt helemaal berekend. Ja, na mijn training had ik een broodje pindakaas.
Nee joh.
Ja.
Was dat helemaal niet echt van, niet toen uitgezocht van, nou je kan nu best dit en dat.
Tuurlijk had je dat wel.
Ja,
maar
je hoeft geen zak friet. Nou op zich kan dat ook makkelijk.
Met sprinten dan niet. Maar misschien met lange afstand, omdat je dan zoveel calorieën. Maar ja, dat zijn niet, dan moest je nou echt naar specialisten. Hè, nu nog steeds een top voedingsspecialist. Hè, Armand Bettofiel onder andere. Die zit veel in de atletiek, maar ook in de voetbal. En die begeleidt heel veel topsporters. Die hadden wij toen wel. Maar dan kon je dan even 1 keer langs. Of je moest dan. Ja, dat was toch minder gangbaar dan hoe het nu is. Nu heb je een specialist echt fulltime in dienst.
Ja, maar je hebt ook nu vandaag de dag, misschien had je dat ook al, hele teams om een sporter heen.
Ja.
Met
een
paar soorten psychologen. Ja. Heel veel voedingsdeskundigen.
Ja. Fysiotherapeuten. Ze hebben een fulltime arts. Ze gaan naar school om de hoek. Worden opgehaald, gebracht. Ondenkbaar in mijn tijd.
Was dat niet?
Compleet ondenkbaar. Nee, echt ondenkbaar. Echt waar.
Holy moly. Ja, dat is bij jou misschien des te knapper dat je dan goud hebt weten te halen.
Ja, maar ik denk dat al mijn concurrenten te maken hadden met zo'n situatie. Hè? Een aantal daar gelaten die echt top of the bill waren. En natuurlijk heel veel geld verdienen in een heel team. Maar voor de rest, iedereen in Nederland deed het toch wel een beetje op deze manier. En pas later, echt vanaf 2005, 2006, 2007, is dat meer gekomen. Hè? Is het instituut Papendal natuurlijk helemaal groter gemaakt.
Ja.
Met het Nationaal Trainingscentrum. Er kwamen fulltime coaches in dienst. Er kwamen voedingsspecialisten, artsen, fysiotherapeuten. Zo is dat helemaal opgebouwd. Alleen de concurrentie die liep voor. Tegenwoordig hoorde ik ook, wat doen jullie tegenwoordig allemaal goed ineens in de atletiek? Ja, dat komt omdat we dus zijn gaan inlopen op de concurrenten. Want die deden dat al. Die deden dat al. Ja, dus de concurrentie was al bezig met meten, was al bezig met voeding, was al bezig met gebruik van data. Wij niet.
En wij in Nederland bedoel je?
Ja,
was in het buitenland dus wel al niet meer bezig?
Ja, en wat je nu ziet is dat we dat niet alleen maar inlopen. Maar we gaan erop en erover. Want wij blijven dus investeren in het samenwerken met de universiteiten en dat soort zaken. Hè? Dus, met de VU, met TU Delft, Twente. En zo kan ik dan wel doorgaan.
Ja.
En anderen die denken van, we hebben de successen. Hè, minder dit, meer in de persoon investeren. Ik geloof altijd als je blijft investeren in het systeem. Net zoals ik geloof dat je moet blijven investeren om mensen in beweging te brengen, zodat die zorgkosten en alles omlaag kunnen. Ja, als je dat niet doet, dan heb je ergens weer een probleem. En daarom wordt nu weer gekort op de sport, hè, door de politiek. Ja, dat gaan we later, gaan we dat allemaal weer merken.
Ja.
Misschien niet nu, want het gaat nog eventjes door. Maar Emma snijden. We zagen het met Defensie, hè? Ook met de uitgaan. We houden kan we minder. Ineens, we moeten alles ineens weer optoppen. Weer, dan heb je echt een probleem.
Ja.
Dus ook dat ga je in de sport straks merken.
Raar, wat eng ook ergens of zo. Ik weet niet. Vandaag de dag, doe je nog aan sport überhaupt? Of had je na die periodes van nou bekijk dan maar lekker, ik ga vreten?
Nou, wat ik dus belangrijk... Ja, ik train vandaag de dag nog. Niet zwaar en helemaal niet hard. Maar wel in beweging blijven. Ik vind het belangrijk als voorbeeld naar de anderen toe, naar mijn kinderen toe. Daarnaast denk ik dat ik toch wel ook als ambassadeur van als sporter... dat je wel fit genoeg moet zijn om een aantal dingen nog wel te kunnen. Dus ik vind het niet meer belangrijk om elke dag maar of in de gym of naar buiten of dat soort gaan om keihard te trainen. Maar wel om fit te blijven. Dat ik alles kan blijven doen wat ik wil.
Ja.
En dat is voor mij goed genoeg.
Vind ik mooi inderdaad. Dat, op een gegeven moment is het ook gewoon klaar met dat pushen en dat gaan en gaan en gaan.
Ja, op een gegeven moment wel. Natuurlijk een nieuw doel is natuurlijk altijd belangrijk om ergens naartoe te werken. Maar het is niet zozeer dat ik heb van... kijk, sommigen hebben het ook echt nodig. Ik kan een aantal mensen opnoemen. Martin Hersman, bijna elke dag aan het trainen. Erben Wennemars, die zie ik ook nog. Ik denk, echt zoveel respect voor. Ik denk, wauw, dat je dat op die leeftijd ook nog kan opbrengen.
Ja.
Ik wou dat ik het had. Maar aan de andere kant denk ik, ja, in principe kan ik... Ik loop een 10 kilometer makkelijk in 50 minuten.
Ja, dat is echt supersnel.
Ja, ik kan nog steeds 150, 160 kilo kan ik squatten in een hoek van 90 graden. Dus ik ben nog wel sterk genoeg.
Zo dan.
Maar het is omdat ik het redelijk bijhoud. En als ik merk van, het wordt allemaal minder. Ja, dan train ik misschien wel ietsjes meer. Maar het is niet dat ik elke dag alleen maar aan het beukelen.
Nee, maar dit vind ik nog wel echt topniveau bijna. Ja, topsport, dan niet meer echt gewoon echt supergoed.
Ja.
Dus niet, ik ben lekker fit en ik wandel elke dag
kilometer. Het is wel iets meer dan dat.
Zo iets meer dan lekker fit zijn.
Ja.
En heb je voor nu eigenlijk nog doelen of dingen wat je zou willen bereiken?
Ik heb nog wel doelen. 28 november staat er een Hyrux op de planning.
Goh.
Zeg dat wel. Ik weet ook niet waarom ik het ga doen. Nee hoor. Nee, het is een fantastische uitdaging. Maar met name om te finishen. Ik heb een lange tijd een vervelende darmziekte. Ziekte van Crohn. Pas geopereerd geweest. Ik zal je alle ellende besparen.
Oh.
Maar dat is wel een soort van overwinning voor mij. Hè? Dus als ik dat kan, werk ik dus ook dat... ik heb ook door die Crohn heel veel fysieke klachten.
Ja, dat is inderdaad. Dat gaat vaak gepaard.
Ja. Dus ik heb zoiets van, als ik die Hyrux kan doen...
Als je hem kan finishen, inderdaad.
Ja, als ik hem kan finishen, dat zou fantastisch zijn. Doe wel een duo. Maar,
dat maakt niet uit.
Ja, dat is wel dat vind ik wel weer een overwinningje. Ja.
Dat snap ik.
Ja.
Maar dat is over... Ja, we nemen nu op in oktober. Het is over een maand.
Ja.
Ben je getraind?
Redelijk, maar ik schrok ook wel weer van jouw video, waarin je zei dat je bij je eerste Hyrux niet dusdanig was voorbereid op. Volgens mij had je het over het lopen ook.
Ja, het was echt een slagveld.
Ja, toen dacht ik van, misschien moet ik me toch maar afmelden. Maar ik ben niet super getraind, maar ik hoop wel dat ik fit genoeg ben om in ieder geval de Hyrux te voltooien.
Ja. Nou, ik denk wat jij nu opnoemt, dat jij wel makkelijk een Hyrux kan voltooien, hoor.
Het gaat echt op karakter worden.
Ja. Maar je hebt je buddy, dus als het gewoon echt niet meer gaat, in ieder geval gewoon iemand die het kan overnemen. Dat vind ik zelf mentaal heel prettig. Maar...
Dat is ook wel zo. Maar ja, tenminste wat ik al eerder in het gesprek zei, ik ben mentaal wel heel sterk. Ja. En opgeven, dat gaat nooit gebeuren. Ik heb nog nooit in mijn leven, ik geef op.
Nee?
Dan dwars door de... Ik ga niet opgeven.
Grappig. Ja, ik heb hetzelfde. Ik geef nooit op.
Nee, ik ga niet opgeven. Wat er ook gebeurt, dat maar dwars door de pijn heen. Maar ik geef niet op.
Ja. Grappig is dat. Ja, ik heb het echt precies hetzelfde. Ook met die eerste Hyrux. Maar ik heb echt niet een goede sportachtergrond. Want ik ben geen hardloper. Ik deed sinds een paar jaar een beetje crossfit af en toe. Af en toe, dat is niet waar. Laatst paar jaar deed ik het wel elke dag. Maar om daarmee een Hyrux te gaan doen, dat was gewoon niet verstandig. Maar...
Oh. Misschien moet ik toch maar even afzetten. Misschien moet ik toch even afzetten. Ja, je bedoelt nou precies op waar ik mee bezig ben. Nou, af en toe inderdaad doe ik ook wel wat trainingjes, maar zeker niet elke dag.
Nee, maar meer, jij hebt wel gewoon een goed spiergeheugen voor in ieder geval hardlopen. Nou ja.
Ja.
Nou, ik weet niet, ik kan dit niet meer redden. Schrijf hier maar gewoon uit.
Nee, we gaan het zien, maar ik zal je lessen echt wel... meenemen en onthouden.
Ja, want wanneer heb je al een datum wanneer je gaat? Of wil je dat liever even voor jezelf houden?
Nee hoor, nee. 28 november ja, staat hij op de planning. En,
ik wil wel even komen kijken. Ik ben er al het hele weekend. Want er zijn zoveel mensen en bekenden die meedoen die ik ook even wil supporten. Dus ik kom maar even bij je kijken.
Dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk. Ja. Dus als je nog tips hebt voor me.
Heel genoeg.
Oké, nou, dan wil ik ze zo wel van je
horen. Even goed bespreken, inderdaad. Ja. Maar en verder qua persoonlijke doelen of ander soort doelen, heb je die nog iets op de planning? Of?
Moet ik even goed nadenken. Ja, het klinkt misschien een beetje gek.
Oh.
Ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb wel een aantal doelen. Maar misschien is mijn belangrijkste doel. Ik ben vorige week geopereerd. Mijn darmen, mijn maag. En ja, dus dat ontstekingen en dat ziet er voor de rest gelukkig allemaal wel goed uit.
Oké, mooi.
Maar gezondheid is toch wel een dingetje. Ik heb daarmee geworsteld, dat weet niet iedereen. Nou, nu wel veel mensen. Ik heb echt een hele moeilijke, echt een zware periode achter de rug. Met een hele zware medicatie die ik heb moeten slikken.
En dit heeft te maken met je ziekte van Crohn?
Van Crohn, ja. Ja. Hele hoge ontstekingswaarden. Hè, dus die moeten naar beneden. Want je maakt kankercellen aan.
Ja.
En ik heb lange tijd behoorlijk wat ellende gehad. Ziekenhuisbezoeken, et cetera.
Omdat ze niet wisten wat het was? Of gewoon
met name hoe ze die ontstekingen naar beneden kregen. Want op een gegeven moment werd het natuurlijk wel gevaarlijk.
Ja.
En toen dacht ik van weet je. Je cannot take it for granted. Dus het is echt, je gezondheid is zo'n dingetje. En ik heb zelf 2 kids en ik wil fit genoeg zijn om ze in ieder geval wel in goede gezondheid lang mee te maken. En dat is wel steeds meer hoe ouder je wordt natuurlijk. Zeggen we wel eens, word je wijzer. Maar eerst dacht ik van, weet je, het zal allemaal wel.
Ja, nou, gewoon bijna onsterfbaar.
Totdat ik de arts op een gegeven moment ook een beetje dit zag doen. En dat is vaak niet goed. En die zei, hij moet echt naar beneden. Je ontstekingen moeten naar beneden. En toen dacht ik, oké, misschien is dat toch wel serieus. Terwijl ik voor de rest gewoon prima voelde. Hè? Begrijp niet verkeerd. Ik had geen klachten of zo. Hè? Het was niet dusdanig
dat ik... Oh, je voelde ook niet echt iets.
Nee. Ik ben ook per toeval achtergekomen dat die ontstekingswaardes dus zo hoog waren. En de arts belde steeds en die maakte zich op een gegeven moment best wel zorgen. En ik niet. Ik denk, waar moet ik me zorgen maken? Want ik kan alles doen. Ik voel me prima.
Ja.
Zeg nu nog wel, maar straks niet meer. En toen begon ik inderdaad wel wat klachten te krijgen. Mm-hmm. Toen moest er ingegrepen worden. Hè. Maakt hem niet uit. Maar dus als je het over doelen hebt om weer terug te komen. Mijn doel is wel om hopelijk zo lang mogelijk wel gezond te blijven. En dat ik dan alles nog wel kan doen.
Ja.
En dat klinkt voor heel veel mensen logisch. Totdat dit je ineens overkomt. En denk van, moet ik ook wel zeggen dat de mensen die me kennen, die weten dat ik heel veel dingen niet belangrijk vind. Ik geef niks om luxe of auto's of sieraden. Ik heb niet eens wat. Hè. Ik heb alleen een horloge om te zien hoe laat de tijd is. Maar ik heb ook helemaal geen sieraden of zo. Kleding en dat soort dingen. Dus het is niet dat ik ergens heel veel geld aan uitgeef. Of dat ik zal ook nooit rijk worden bijvoorbeeld, omdat ik niks om geld geef. Maar kwaliteit van leven... Dat vind ik belangrijk.
Allerbelangrijkste.
Ik wil net zeggen, dat is het allerbelangrijkste wat er is.
Ja. Ja,
dus ik ga heel graag uit eten. Ik ga heel graag op vakantie. Hè. Dus ik ga zeker 3-4 keer per jaar wel op vakantie. Dus dat is waar mijn geld in op gaat.
Ja.
Dus mijn doel is zo gezond mogelijk blijven, zodat ik dit soort dingen kan blijven doen.
Dit vind ik echt het mooiste doel, denk ik, wat je kan hebben. Je gezondheid, dat nemen zoveel mensen eigenlijk voor lief.
Ja.
Ikzelf eigenlijk ook. Nu ik dit zo hoor, denk ik, ik moet even weer terug naar
Dus kijk, als er niks is, dan popt het ook niet zo snel op. Hè. Ik zou wel dit, of ik zou bijvoorbeeld heel graag wereldkampioen willen worden. Zo, dat is heel normaal dat je in dat proces zit. Totdat je ineens iets overkomt van, wacht eens even. Er komt een kink in de kabel.
Ja.
Ik heb er nooit over nagedacht, want ik was altijd, ik voel me nog steeds gezond. Ik kan alles doen.
Ja.
Ja, maar intern was er dus iets mis. Zeg van, dit wordt wel heel gevaarlijk zo. We moeten nu
opereren. Dat ook dan zo wordt gezegd. Van, we moeten nu wel echt wat gaan doen.
Dus dan ineens is het... al het andere wordt dan ineens veel minder belangrijk.
Hoe ga je daar nu mee om mentaal?
Ja, eigenlijk wel goed. Ik ben niet zo iemand die zich heel snel zorgen maakt of zo. Helemaal niet zelfs. Ja, ik ben ook heel nuchter. Ik kan makkelijk relativeren. En ik kan me ook niet zo heel druk maken om dingen. En dat krijg ik ook wel vaak mee. Van ja, wanneer word je nou eens een keer echt boos? En ik, ja, weet je, ja, wat heeft het genut? Ik onrecht. Ja, dan word ik wel. En dan kan ik echt boos om worden. Maar nee, ik ben vrij nuchter. Ja, ik kan me niet zo snel druk maken om dingen. Ja, nee.
Dus inderdaad, nu mentaal heb je er ook niet echt last van. Ja, meer gewoon een kleine wake-up of een hele grote wake-up call misschien.
Van, ja, voor mijn gezondheid inderdaad. Dat wel. Maar het is niet zo dat ik piekerend naar bed toe ga van nou, hoe zal het nu met mijn darmen gaan? Nee, dat zie ik wel weer bij de volgende controle.
Oh, dat zo, ja, er wel in.
Ik heb er geen invloed op.
Nee.
Dus ik moet zorgen dat ik goed eet, dat ik voldoende beweeg. Ja. Dat ik mijn medicatie, ik heb dan spuiten, dus ik moet vaak spuiten.
Okay.
Maar dat ik dat doe. En voor de rest, ja. Ja. Nee, ik kan me niet zo heel erg...
Niet zo druk maken.
Niet zo druk maken om dingen. Ja.
Wat lijkt me dat lekker eigenlijk? Dat je dat gewoon een soort van even naast je neer kan leggen. Van, ja, ik kan er niks aan doen, dus...
Ja, en dat is af en toe ook wel... soms ook wel lastig bij andere mensen die dat totaal niet hebben in mijn omgeving. Dan ik denk, ja, je kan wel heel erg druk maken, maar je hebt daar ook geen invloed op. Hè? Het is ook een beetje zoals het is. Je kan het ook accepteren. Hè? Dus wat gebeurt er als je het accepteert?
Ja.
En hoe voelt dat dan? Klinkt heel zweverig dit, maar stel wat ik bedoel. Hè? Dus ik moet, ja, ik zal toch moeten accepteren dat ik die darmziekte heb.
Mm-hmm.
Dat is zo. Maar ik moet ermee leren leven. Dus ik moet het wel, ja. Ik kan er niet tegen vechten. Want het lost niks op.
Nee, ja, precies. Dat vind ik wel
wat
mooi
kan dat ik dan
er zo
wel
in staat. Ja, wat kan je wel doen met de situatie hoe die nu is?
Ja,
en,
ja. Ik ben boos geweest. Begrijp me niet verkeerd, hè? Want ik heb van alles gehad. Een zware medicatie. Ik heb de diëten en dat soort dingen moeten doen. En ben boos geweest. Maar op een gegeven moment heel snel weer leren accepteren. Van, ja, ik kan wel boos zijn, maar...
Ja, het kost alleen maar energie. Het
kost heel veel energie.
Ja.
Wat zijn jouw doelen eigenlijk?
Oh, wat leuk. Mijn doelen. Nou ja, nu inderdaad gezondheid, dat staat natuurlijk voorop. Daarnaast, ik denk eigenlijk niet zo vaak na over mijn doelen.
Maar jij bent, kijk, van de buitenkant hè, zien mensen dat. En ik ken je natuurlijk niet, althans niet goed persoonlijk.
Ja.
Maar het lijkt me van de buitenkant, en wat ik heel vaak terugkrijg, is ja, je bent heel erg succesvol. Je neemt de podcast op en bent influencer. Sportfluencer zelfs.
Ja. Ja, mensen zien wel bij mij, zeg maar, de vraag die ik altijd krijg, is altijd, wat is je volgende doel? Omdat bij mij, ik heb dan een boek en dan is het dit.
Ja,
en dan weer een High Rocks.
Natuurlijk.
En dan is het, ik heb inderdaad wel doel. Maar ik ben niet heel erg bewust bezig met, ik ga weer een nieuw doel zoeken. Dus we gaan nu, dat komt soort van op mijn pad. En wat ik al zei, als ik ergens voor ga, dan ga ik er gewoon volle bak voor. Dus dat is het een beetje. En daardoor lukken heel veel dingen me ook vaak wel. Maar qua doelen, rust. Ik wil gewoon even een beetje wat meer rust, denk ik. Niet echt een doel van, ik wil, weet ik veel, eerste worden op de High Rocks. Of ik wil een marathon. Niet per se.
Okay.
Nee, iets wat me heel leuk lijkt, is inderdaad meedoen aan Expeditie Robinson.
Oh.
Maar goed, daar heb je geen invloed op of je wordt gevraagd of niet. Maar voor de rest, gewoon lekker zo doorleven en rust.
Okay.
Lekker met pensioen. Nee, grapje.
Heb jij toen, even zeg maar niet voor, op, voor de dingen hoor, maar heb jij toen in je video gezegd dat je het tijdje even rustig aan moest doen, dat je niet zo lekker was? Heb je dat bekendgemaakt?
Ja.
Ja?
Ja.
Maar dan heb je dus ook al met een stukje gezondheid te maken.
Zeker. Ja, dit is inderdaad een aantal jaar terug dat ik in één keer echt bijna een burn-out had.
Ja.
Toen besefte ik me heel erg van, wow, wat ik normaal doe, dat is gewoon niet vanzelfsprekend. Ik durfde gewoon eigenlijk mijn bed niet meer uit. En ik durfde gewoon douchen. Dat vond ik ook wel heel intens allemaal. Dus toen had ik wel even zo'n besefmoment van, wow, je gezondheid is echt het allerbelangrijkste. Want als je dat niet hebt, dan kan letterlijk niks. Dus toen ben ik me daar ook wel bewust van geworden hoor. Maar gaandeweg het leven daar is, vergeet je dat ook heel vaak. Dus bijvoorbeeld dat mijn lijf een High Rocks aan kan. En ook gewoon met een echte snelle tijd. Dus ik sta er nooit bij stil dat ik met mijn lichaam dat kan.
Ja,
dus dat jij het nu zegt, dat ik dat ineens besef van wow.
Ja.
Wat gaaf eigenlijk allemaal. Wat mijn lichaam kan en mijn gezondheid. En, dat vind ik heel, heel bijzonder. Heb je voor vandaag een item meegenomen?
Ja, heb ik mee. Maar eigenlijk slaat dat gelijk op wat je net vertelde.
Oh, wat goed. Een spiegel.
Dat is een spiegel. Zal ik hem even toelichten?
Ja.
24 juli 2011 kreeg ik een belletje van mijn advocaten. En die vertelde dat ik een jaar schorsing kreeg. Want als topatleet moet je je whereabouts invullen. Altijd waar je bent, zodat de dopingcontroleur je kan controleren.
Sorry, je whereabouts?
Ja, je whereabouts. Dus waar je bent. Dat is een systeem. Daar vul je eigenlijk elke dag in waar ik ben.
Oh ja, ja,
in de
ja.
wereld.
Ja, oké. Okay.
Zodat de dopingcontroleur je in de hele wereld kan controleren.
Ja.
En geloof me, dat gebeurt. Ik ben in Puerto Rico, in de jungle en noem maar op, ben ik gecontroleerd geweest.
Wow.
Dat doe je 3 maanden van tevoren. Ja, dus 3 maanden van tevoren moet je voorstellen dat ik dan toen had moeten aangeven dat ik hier zou zitten. En nu is er natuurlijk een app, kun je makkelijk aangeven, maar niet in mijn tijd. Hè. Dan mm-hmm. moest je dat nog faxen en later op de computer, dat soort ellende als ja. iets wijzigt. En toen, er werd echt iets van me afgenomen, echt van me afgepakt, want ik mocht een jaar niet meer sporten. Dat is een jaar voor de Spelen van 2012. Dus ik wist dat mijn laatste Olympische Spelen zouden worden. Mm-hmm. Dus in 2012 de Olympische Spelen van Londen. En in 2011 kreeg ik dus te horen dat ik geschorst werd. En ik had dus maar 1 kans nog om me in 2012 te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ik kan jou vertellen dat ik in dat jaar werkelijk alles heb gedaan om de Spelen te halen. Denk niet dat je kan gaan trainen op de baan. Hè? Dat kan niet. Je kan niet meer met je coach trainen. Dus alles wat je maar denkt van, oh, dan ga ik hard trainen. Mm-hmm. Dat kan bijna niet. Dus je kan niet meer met je coaches trainen. Je kan niet meer, omdat ze geleerd zijn aan de bond, wordt een heel technisch verhaal. Maar mm-hmm. dat mag allemaal niet.
Nee.
Want je bent geschorst.
Ja.
Dus ik ben naar Amerika vertrokken. Daar heb ik heel lang gezeten. Me vreselijk in de schulden ook moeten steken. Hè? Om mijn coaches meenemen en fysio en noem het allemaal maar op. En toen ik terugkwam, heb ik uiteindelijk Londen gehaald. Hè? Dus ik heb me gekwalificeerd naar Londen gehaald. En daarna heb ik een hele zware depressie gehad. En dit heeft daar wel mee te maken. Dat heeft me wel de extra push gegeven.
Na Londen.
Ja. Dus ik kwam terug in een hele, hele zware depressie. En wat ik heb geleerd in die periode, is dat ik eigenlijk nooit heb gekeken van, hey Greg, hoe gaat het eigenlijk met je? Hoe zit je erbij? Heb ik veel stress? Hoe gaat het? Kortom, in de spiegel kijken en eerlijk zijn.
Ja.
Hoe het eigenlijk gaat. En ik heb het allemaal weggemoffeld, het gaat wel. Totdat het dus echt niet meer ging. En ik ook echt letterlijk oud ben gegaan. Ik heb zelfs een paar dagen in Moskou aan het ziekenhuis gelegen. Want het gebeurde in Moskou dat ik oud ging. In 2013 dus, een jaar later. Dus het item wat ik mee heb is een spiegel. Om steeds het moment dat ik dreig te voelen van het gaat niet. Dus ik heb hem ook meegenomen naar toen ik geopereerd werd. Continu de spiegel. Daarom zit hij ook in mijn tas. Ik heb hem altijd bij me. Om even een moment van reflectie.
Ja.
Hoe gaat het eigenlijk met je?
Jeetje.
En waar moet ik stilstaan om niet weer steeds in diezelfde valkuilen te stappen?
Wat goed.
Spiegel.
Holy moly, wat mooi dit.
Ja.
En heb je dus inderdaad altijd bij je?
Hij is altijd mee. Ik reis de hele wereld over. Ik ben dit jaar in Colombia geweest. Ik ben in Japan geweest. Ik ben in weet ik veel wat geweest. Ik heb de hele wereld over gereisd.
Mm-hmm.
Hij is altijd mee. Altijd.
Wauw, dit vind ik echt heel mooi.
Hij is altijd mee. Waar ik ook ga in de wereld. Hij is zelfs in de operatiekamer is hij meegegaan.
Ja,
spiegel.
Echt?
Ja.
Wauw, dit
mee.
Is heel mooi.
Ja.
En het heb je inderdaad toen na Londen?
Een hele waardevolle vriendin van mij, Connie. Ik zal het nooit meer vergeten. Connie, Connie is zelf ook ziek geweest. En die is hersteld van kanker. En die had het ook. Om even in te checken. En die gaf mij deze spiegel. Greg, even inchecken hoe het met je gaat. En daarom is het zo waardevol dat ik dus nu die spiegel ook overal mee neem. Omdat ik dan nu altijd kan checken. Van, hey, hoe gaat het eigenlijk?
En lukt het dan ook om eerlijk antwoord te geven?
Naar mezelf toe zeker, ja. Ja, want ik wil niet meer terugvallen in waar ik vandaan kwam.
Nee.
Ja, en dat is dus wel wat je ervan moet leren. En als je daar niet van leert, dan val je dus weer terug waar je vandaan kwam. Anders schiet je niet op.
Nee.
Hoef je ook de spiegel niet mee te nemen. En toen ik dus die zware medicatie kreeg. Ik heb allemaal chemopillen gehad die ik heb moeten slikken en dat soort ellende. Toen voelde ik weer de depressie aankomen. Mm-hmm. En toen zei ik ook tegen die arts. Ik zeg, volgens mij word ik depressief. En dat is een van de bijwerkingen. En dat wil ik niet.
Nee.
Ja, dus dan is het ook gelijk weer van, voel ik weer. En ja, nee, ik ben het echt. Daar wil ik dus niet meer komen. Dus er moet een andere oplossing voor gevonden
worden. Jeetje.
Spiegel gaat altijd mee.
Oh, dat vind ik zo bijzonder.
Ja, sindsdien gaat het eigenlijk best lekker.
Ja, wel stabiel.
Ja. Maar... Nou, je moet er wel van leren.
Wauw, dit vind ik echt heel mooi.
Okay.
Ik ga dit van je kopiëren, als je het niet erg vindt.
Nee, zeker. Ik had er eigenlijk twee mee moeten nemen.
Nee, joh.
Omdat deze van Connie is. Maar jij krijgt de volgende keer van mij een kleine spiegel. En als mensen dan denken dat je denkt van, nee, dan kan ik mijn make-up op maken.
Ja.
Nou, dat kan natuurlijk ook.
Kan ook, maar het is wel eventjes een hele mooie symbolische, ja, gewoon een echte spiegel eigenlijk. Maar wauw. Ja. Ik wilde eigenlijk nog vragen, met welke les zou je deze aflevering willen afsluiten? Maar... Ja, mij heb je helemaal met deze spiegel. Maar misschien jij zit vol levenslessen, denk ik.
Nou, dan denk ik dat ik toch zal zeggen. We hebben het over geleerde lessen. Ik geef lezingen, ik geef veel presentaties over de lessen die ik heb geleerd tijdens mijn carrière. Alleen vraag je jezelf ook af, pas je die lessen ook daadwerkelijk toe? En zet je ze ook in? Ik kan in ieder geval voor mezelf zeggen dat ik dat voor een groot deel doe. Het is altijd lastig, soms lukt het niet altijd. Daar heb je een aantal redenen voor. Maar kijk bij jezelf, en zeker de kijkers, als je een aantal lessen hebt voor jezelf of een aantal doelen en dat soort zaken. Er zijn altijd bij iedereen wel teleurstellingen geweest en dan word je geholpen. En dan krijg je een aantal tools mee. Mm-hmm. Zet je die dan ook daadwerkelijk in of neem je ze voor lief?
Vind ik een bijzondere kijk. Je gaat meteen, als je dit hoort, bij jezelf te na van, doe ik dat eigenlijk ook wel? Of laat ik een les gewoon voor wat het is en je leeft je leven weer?
Is prima. Parkeer hem. Of zeg je van, nou ja, ik ga toch weer door met wat ik deed. En dan is het aan jou, pak ik soms die les erbij wanneer het nodig is. Hè? Of je negeert het. Het zal wel. En ik ga weer door met wat ik altijd deed. Met het gevaar dat je dus steeds weer in diezelfde valkuil loopt.
Hoe zou je dat kunnen... Heb je een tip hoe je dat dan eigenlijk zo'n les wel erbij kan pakken in het dagelijks leven?
Als je weet wat het oplevert, dan doe je het wel.
Ja.
Als je niet weet wat het oplevert, dan doe je het vaak niet. Weet je wat het oplevert als je die lessen wel toepast? Weet je wat het oplevert als je die lessen niet toepast?
Ja.
En wat wil je?
Ja. Ja, wat ik vaak ook doe, is dat ik in de ochtend, ik journal veel en ik mediteer veel. En vooral door dat journalen, dus het opschrijven gewoon van hoe ik me voel of wat eventueel mijn doelen zijn als ik ze heb.
Ja.
Daardoor word je wel elke dag een soort van weer op de,
mooi.
Ja, op de radar gezet. Of in ieder geval, je brein wordt hem even aangezet van, oh ja, dit wil ik bereiken. Dus je gaat onbewust ook je keuzes daarop aanpassen in een dag. Dus dat helpt bij mij wel heel erg.
Ja.
En dan moet ik zeggen dat ik heel lang niet meer heb gejournald, al een paar weken niet meer, dus...
Nee, maar in principe als het niet nodig is, dan is het goed, hè, als het loopt. Ik zou dan een laatste tip meegeven, als je het oké vindt.
Ja, tuurlijk.
Als je dat, eigenlijk wat je doet is een soort schaalwandelen. Hè? Je staat van 0 tot en met 10. En dan sta je bijvoorbeeld, vandaag voel ik me een 8 en ik schrijf het op. En dit zijn de doelen die ik wil behalen. Wat je zou kunnen doen is ook een kaartje maken. Ik heb deze oefening wel eens gedaan met een aantal anderen. Dan schrijf je een kaartje op. Dan pak je 5 kaartjes. En dan schrijf je op volgorde van belangrijkheid. Ik zou die van mij delen. Bij mij is dat bijvoorbeeld is mijn geloof. Of mijn geloof. Het geloof. Mijn familie. Sport. Respect. Opvoeding of zo. Ik zeg maar wat.
Ja.
Gaan we naar een top 3. Dus wat valt er dan af? En dus dan wordt er gehusseld. En ga dan naar een top 2. He, dus maak je doelen steeds concreter. En wat is dan het allerbelangrijkste? He? Dus je mag maar 1 kiezen. Ja, en wat heb je dan nodig om dat te bereiken?
Ja.
En hoe belangrijk is het? En wat laat je ervoor?
Ja. He,
dus je kan niet zeggen van ja, maar ik doe allemaal dat en dat en dat, dat erbij. En dat wil ik ook nog. Dat gaat niet.
Nee.
Dus wat, en dat heb ik als topatleet gehad. Wat heb je nodig om dat doel te bereiken? En dat betekent dus dat je heel veel dingen moet laten.
Ja.
Maar anders moet je dat weer weghalen, want dan ga je dat niet redden. Dan ga je het doel niet halen. Zo simpel is het.
Dat is echt zo. Ja. Mooi gezegd. Gregory, mag ik jou bedanken voor vandaag? Ik vond het een heel leuk gesprek.
Ik ook.
Vond je het nou ook een leuke aflevering? Vergeet niet om op YouTube een duimpje omhoog te geven en 5 sterren op Spotify. En dan wil ik u bedanken voor het kijken en tot de volgende aflevering. Doei doei!